Dus als jij iets wil maken, bijvoorbeeld een product of dienst, moet je wel begrijpen voor wie dit is. Moet je echt de persoon begrijpen of de doelgroep begrijpen waarvoor je iets gaat maken.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Power Vrouwen podcast. De podcast voor iedereen die meer wil leren over het bedrijfsleven en hoe ook jij in deze wereld jouw eigen plekje kunt creëren. Iedere 2 weken bespreken wij handige tips die jij direct kunt inzetten met onderwerpen zoals onderhandelen, kantoorpolitiek, macht, collega's en nog veel meer.
We zijn weer terug met een nieuwe aflevering. Deze keer heb ik de fijne taak om echt de content aan te leveren in plaats van het aan te horen. Maar ik vond het wel leuk. Ik heb een aantal onderwerpen. Ik heb nu eentje gekozen. Ja, waar ik zelf heel veel mee heb. En ik denk eigenlijk dat jij daar ook heel veel mee hebt. Maar goed, daar komen we later op. Ik heb een quote voor jou.
Ja.
Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he or she grows up.
Oh.
Wie zei dit?
Michelangelo.
Oh, jij bent echt zo iemand die dat weet. Iedereen zegt dit trouwens altijd over jou. Vraag je moeder, zij weet dit. Maar dit is Pablo Picasso.
Pablo Picasso.
Ja.
Dat had ook gekund. Ja,
die is wel tot
hoge leeftijd heel bijzonder gebleven. Maar ja. Creativiteit en jouw onderwerp, dat betekent dat ik nu de vragen ga stellen de hele tijd.
Nou, ik wil het eigenlijk meer een discussie, een discussie vormgeven. Ik heb er wel wat dingen over te zeggen, ook vanuit mijn mening. En aangezien ik alleen maar creatieve opleidingen heb gedaan, ga ik sowieso mijn tips meegeven. Want we hebben altijd tips aan het einde van iedere aflevering. Maar ik wil het er eigenlijk meer over hebben, want ik vind wel, deze quote spreekt me heel erg aan.
Ja.
Omdat ik denk dat het heel erg klopt. We vergeten heel erg om creatief te blijven. We zijn zo geprogrammeerd in wat de standaard is voor de maatschappij. En daar valt creativiteit niet echt onder. Misschien nu iets meer, ik weet het niet. Maar laten we zeggen, het ook nog toen ik naar school ging, was dat niet iets waar als je daar, als ik voor, ik had kunst. Weet je nog wat ik kunst had op school?
Ja, jij had kunst. Vertel
daar. Dat is mijn favoriete vak.
Nou, ja.
Het is beter als jij een 10 voor wiskunde hebt dan een 10 voor kunst.
Ja, want dat wordt niet zo gewaardeerd.
En het slaat nergens op. Want weet je, bedenk maar even alle mensen die super creatief zijn. Wat hebben die allemaal gedaan?
Mm-hmm.
Er zijn heel veel goede dingen uitgekomen. En ik denk ook, daar kom ik later nog een beetje op terug. Creatief zijn betekent ook dat je heel erg oordeel of heel weinig oordeel hebt als jij voor de eerste keer iets ziet.
Ja, dat is eigenlijk een beetje, zou dat dan een beetje hetzelfde zijn als met zingen? Iedereen die kan het, alleen de een is net wat beter dan de ander. Zou dat met creativiteit ook zo zijn?
Nou, ik weet dat ik niet kan zingen. Helaas, want ik had vroeger altijd het idee dat ik misschien wel zangeres kon worden en in Hollywood kon gaan wonen. Helaas is hem dat niet geworden.
Maar iedereen kan wel zingen. Alleen de, zeg maar, hoe goed je bent, dat is niet iedereen gegeven. Dus,
ja. In tegenstelling tot zingen. Nee, ja. Zingen kan je ook leren, dat klopt. Creativiteit kan je ook leren. Het is niet zo dat één iemand ermee geboren is en super getalenteerd. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen, maar creativiteit kan je zeker aanleren. Dus daarvoor heb ik uiteindelijk ook wat tips die we ook echt in de praktijk kunnen gebruiken. Maar ja, dan moet je oefenen. Net zoals met ieder ander ding.
Ja.
Moet je oefenen.
Dus je moet oefenen met creativiteit. En waar zou je het voor kunnen gebruiken als je gewoon werk hebt wat niet direct heel erg creatief is? Waarom vind je het dan toch belangrijk?
Nou, misschien dat jij niet, weet ik veel, aan het schilderen bent iedere dag. Of noem maar even alle creatieve clichés. Maar wat ik bijvoorbeeld heb geleerd in zowel mijn bachelor's als in mijn master's, is dat sommige oplossingen sommige oplossingen, vernieuwende ideeën, komen heel vaak door een creatief proces. Of in ieder geval door een creatievere aanpak misschien van het vinden van een oplossing. Dus niet telkens hetzelfde doen, maar dus ook op andere paden gaan lopen. En misschien moet je daar dan wat schoonvegen. Maar dat andere pad is saai, want dat is al 100 keer bewandeld.
Ja,
dus ook al werk jij in een bedrijf waarvan je denkt, ik ja, dit is allemaal, dit heeft niks met creativiteit te maken. Er zijn bijvoorbeeld wel processen of dingen of projecten waaraan je kunt gaan werken, waarin je dus wel eens een keer een andere aanpak zou kunnen proberen.
Ja, dat is een beetje wat ze in dat soort cursussen noemen out of the box denken. Dat is eigenlijk hetzelfde dan, of niet?
Ja, out of the box denken.
Ja, dat is
dan
een...
Je hebt ook heel veel boeken hiervoor. Ik zal ze zo eventjes opzoeken, want er zijn een paar die wij ook bijvoorbeeld in mijn bachelor's hebben gebruikt. Ja. Die je echt begeleiden bijvoorbeeld in een creatief proces.
Okay.
Of andere boeken die je zelf ook dagelijks kunt gebruiken, waarin dingetjes staan gewoon voor jezelf en niet eens voor professioneel gebruik. Om je brein een beetje meer in die creativiteit, zeg maar, te trainen.
Ja. Oké, okay, ja, weet je, ik ben er wel van overtuigd dat als je problemen moet oplossen waar je mee geconfronteerd wordt in je werk, dan zeggen ze ook altijd al, hè, dat is ook een quote, als je doet wat je altijd deed, bleef je houden wat je had. Of ja, krijg je wat je altijd had, hè?
Ja.
Dus daarom is het ook goed, denk ik, om creativiteit te gebruiken in, nou, in ieder geval als er een probleem is om de dingen op te lossen. In ieder geval iets anders te gaan doen dan dat je ze voorheen deed, omdat je hebt gezien dat dat niet werkt.
Ja, ik ben het ook niet altijd mee eens als mensen zeggen van ja, het gaat goed, dus waarom zouden we het anders doen?
Ja.
Ja, dan doe je dus altijd hetzelfde. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje karakter is, hè, want de een is natuurlijk heel erg van... Zoals het moet, zo doen we het. Ik heb een vriendin en we noemen haar bijnaam is Goody Two Shoes.
Moet
je net mijn vriendin zijn. En soms merk ik echt dat wij dus precies niet op hetzelfde level zitten. Want ik ben totaal geen Goody Two Shoes. Regels zijn er
ontbroken. Is Goody Two Shoes?
Goody Two Shoes betekent dat jij... Dat jij niet de regels wilt breken. Dat je altijd een goed hart hebt. Wat ook goed is natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk altijd, ja, regels zijn er wel een beetje om gebroken te worden. Anders is het zo saai. Vind je niet? Ja. Eerlijk is eerlijk. Anders is het heel saai.
Nou ja, daarom denk ik dat je in ieder team mensen moet hebben die de regels willen handhaven. Mensen die de regels willen breken. Net zo goed als een hele hoop andere eigenschappen. Omdat je dan met z'n allen veel beter wordt. Dus dat is voor mij de ware diversiteit.
Ja, dat denk ik
dus
wel.
Dat je zo verschillend mogelijk bent. Er is zo'n... Ik moet wel heel mooi denken. Ja?
Mijn favoriete tv-serie ten aller tijden. Als je nou denkt, ik wil even iets artsy zien.
Ja.
Dan moet je dit kijken. Het staat niet meer op Netflix volgens mij. Maar ik heb natuurlijk de DVD-box. Mad Men. Iedereen die mij kent, die weet dat ik dit echt 20 keer... Ik heb dit serieus wel 20 keer bekeken. Misschien nog wel meer. En hij is heel goed, de serie. Omdat het gaat over de advertising industry in New York City. En de serie heeft 8, volgens mij, of 6 seizoenen. En in die seizoenen gaat het van 1960 tot 1970. Dus in principe... Ja, het is heel vaak een beetje een langzame serie. In de zin van... dat je soms bijvoorbeeld het gevoel hebt van... we zijn toch al een week verder in de verhalen. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld pas 2 dagen verder. Maar dus door die seizoenen heen gaan ze wel zeg maar een decade. Maar die serie is heel goed uitgewerkt op art level. Dus op echt kleine details. En ook hoe mensen het verschil qua interactie met elkaar... Die is heel goed. Hoe ze dat aanpassen, zeg maar, vanaf 1961 tot bijvoorbeeld 1969. Dan zijn de verhoudingen natuurlijk een beetje anders. Maar in die serie heb je dus ook een... omdat het natuurlijk advertising industry is, heb je een team van copywriters. En ik vind het altijd super groot, want die copywriters... die zitten daar altijd te drinken en potloden in het plafond te gooien. En weet ik wat allemaal. En dan heb je die account managers en die zijn overal aan het rondrennen. Dus vind ik wel grappig. Ik zou er wel heel graag willen werken als ik die serie zie.
Een beetje stereotyp ook wel.
Een beetje stereotyp wel denk ik. Maar hij is echt heel leuk. En hij is echt heel goed ook.
Oké. Okay. Ja. En wat kan je ervan leren?
Van de serie?
Ja. Zoals wij hier zitten of onze luisteraars.
Ik weet niet zozeer of je echt van die serie voor werk iets kunt leren. Ik heb wel ooit iemand horen zeggen die ook in advertising werkt. Dat hem... heel veel heeft geholpen om de relaties en de industrie te begrijpen. Ik werk zelf niet alleen in advertising industrie, dus ik weet niet of het ook echt zo is, maar schijnbaar die stereotypes waar jij het net over had, schijnbaar zijn er toch een aantal relaties die er wel zo werken. Ja. Of dat de industrie dus nog steeds een beetje zo werkt.
Ja, dat zou best eens kunnen.
Dus dat zou best wel kunnen. Maar goed, ja, dus kunst. Ik heb zelf altijd wel heel veel gehad met kunst. En daarom wilde ik ook graag over dit onderwerp hebben. Omdat het jammer is dat we het gevoel hebben dat als je ouder wordt, dat het niet, dat je er niet echt meer iets mee moet doen. Of dat je het vergeet. Of dat je te veel met serieuze dingen bezig bent. En kunst helpt wel heel erg ook. Bijvoorbeeld kunst in de zin van zelf wat maken.
Ja.
Helpt ook heel erg om te ontspannen. Jij bent ook nog... Wanneer ben jij weer begonnen met piano spelen? Dus ook niet...
Ja, ik ben begonnen toen ik 6 was of zo. Maar
ja,
ik heb
het, maar jij hebt het ook daarna, weer opgepakt.
Ja, ik denk dat ik nu... Ik denk dat ik in de 50 was toen ik het weer heb opgepakt. Ja, ja. Ik heb nu wel een fors aantal jaren alweer gewoon elke week les. Omdat dat er ook voor zorgt, zeg maar in het kader van discipline. Dat het er ook voor zorgt dat ik elke week blijf oefenen, repeteren.
Ja, dat ook. Maar kijk, naast dat je dus moet oefenen, is het ook wel iets wat je leuk vindt. En ook wel iets wat je energie geeft. En ook omdat je verbetert. Of hè, je doet toch iets ook wat niet iedereen zomaar kan. Als ik het ook voor mezelf vergelijk met nu ik weer heel veel aan het schilderen ben. Ik heb ook een paar maanden dus niet geschilderd. Dan mis ik echt iets. Terwijl als ik aan het schilderen ben en ik ben iets aan het maken. Dan denk ik, dit is echt super vet. Of dan, ja, weet ik niet. Soms is het ook een heel raar schilderij. Maar dat hou ik dan voor mezelf. Het hoeft ook niet. Ik vind ook altijd, met kunst denk ik altijd van, ja, sommige mensen verwachten dan dat er wat achter moet zitten of dat het een betekenis moet hebben. Maar soms kan kunst ook gewoon mooi zijn. Het hoeft niet een vertaling te zijn van iets anders.
Nee.
En dat is het leuke aan ook als je bijvoorbeeld iets kunt maken. Dus het zij muziek, het zij iets tekenen, schilderijen maken.
En het helpt je natuurlijk ook enorm om te ontspannen en een ander gedeelte van je hersencapaciteit aan te zetten. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja.
Ja, denk ik ook. Ja, en ik vind ook wel dat je heel erg daardoor leert wat je nou zelf echt leuk vindt. Of een beetje, waar je ook, je ondervindt ook alweer waar je kwaliteiten zitten. Ook een hele kleine ding hoor. Want ik probeer bijvoorbeeld met schilderen probeer ik verschillende soorten technieken te gebruiken. Of nu laatst had ik, terwijl ik eigenlijk dacht, dit doet iedereen. Maar die structure, hoe noem je dat? Structured art, nee. Dat plaster art, zeg maar.
Ja.
En toen dacht ik eerst, dit doet iedereen. Dit is zo basic, bitch. En toen was ik het uiteindelijk was ik het gaan doen. En één, het ging super goed. Het gaat helemaal nergens over. En ten tweede dacht ik, dit is wel super leuk. En ik merkte echt dat ik het aan het doen was, dat het even wat nieuws was. En dat ik dacht, oké, het gaat goed. Dat is natuurlijk altijd fijn als het goed gaat.
Ja,
maar ook
zeker,
dat ik het echt super leuk vond.
Ja.
Dus het is wel altijd goed ook om nieuwe dingen te proberen, denk ik.
Ja, wat ook heel leuk is, is dat de mensen aan wie je het dan geeft, dat die het ook heel leuk vinden. Hè, die vinden het heel gaaf.
Ja. Ik heb nog steeds dat ene zelfde schilderij waar iedereen op haast.
Ja, je moet ze eens een keer op je website zetten.
Ja, ik heb, ik heb vorig jaar, voor de mensen die het niet weten, heb ik dus een heel groot schilderij gemaakt. En het is wel heel grappig, want ik heb daar heel lang over gedaan. Daar zit zoveel uren werk in. Heel veel lagen heeft het schilderij. En het is heel grappig, want iedereen wil het hebben.
Ja, maar je bent opbod verkopen op een veiling.
Ja, dat wil ik dan weer niet. Zover ben ik dan weer, nog weer niet. Maar ja, misschien zal ik wel een foto plaatsen op de Instagram. Dan kunnen mensen zien wat het beroemde schilderij is.
Ja, precies. Dat is wel een leuk idee. Ja. En nog even over, en als je nou in een project zit en dat loopt niet goed of je moet iets bedenken. Nou, jij had het over technieken die je kan gebruiken om je creativiteit aan te zetten, waardoor je betere en misschien andere oplossingen krijgt.
Ja, maar ik ben daar nog niet. Ik wilde jou nog wat vragen. Ik heb bij hem nog steeds wel de hostrol een beetje. Ik wilde namelijk jou nog wat vragen.
Oh, wil je mij nog wat vragen?
Heb jij? Ja. In de hele kunst- en cultuursector, dus in de breedste zin van het woord, heb jij favoriete kunstenaars?
Oh ja,
dat
zeker.
Dat weet ik niet van jou namelijk.
Oh ja, nou ik heb er een aantal. Nou ik heb sowieso alles wat uit die romantische periode komt, dus Gauguin en
De romantische periode?
Wat? Ja,
de romantische periode.
Van 1850 of zo, vanaf 1850. Oh, ja. Dus Van Gogh en Gauguin en al die Franse schilders. Overigens, als je dan een keer naar Madrid gaat, dan is er daar in het grote museum, waarvan mijn naam nou even niet te binnen schiet, een hele grote zaal, twee zalen, echt aan elkaar, helemaal vol met dit soort schilderijen. Ik wil niet weten voor hoeveel miljarden dat daar hangt. Het is eer de moeite waard om te gaan bekijken. Dus dat voor als je naar Madrid gaat. Voor de rest ben ik weg van Picasso, omdat het zo absurdistisch is. Ik ben heel erg weg van Frida Kahlo, maar niet alleen vanwege wat ze heeft gemaakt, maar misschien nog wel meer vanwege het verhaal wat erachter zit. En we hebben natuurlijk onze eigen oom Henk Chabot met zijn eigen museum in Rotterdam.
Ja.
Wat ik ook echt heel erg mooi vind. Ik heb er wel heel veel hoor. Max Mar, hoe heet hij? Max, zo'n Duitse, god hoe heet hij nou? Nou. En daar zitten ook een paar, want toen wij laatst in Berlijn of in Hamburg waren, daar zitten kunsthallen in. En daar hingen heel veel schilderijen van Duitse kunstenaars, die je eigenlijk niet zo heel erg veel door de rest van Europa heen ziet. Dus dat was ook heel erg interessant. Mm. Dus ja, ik heb er wel een flink aantal, ja.
Ik las ooit dat Henk Chabot ook heel... een van de, een van de kunstenaars is als het gaat om expressionisme.
Ja, hij is toen in die tijd wel heel erg bekend geweest. Hij kreeg ook veel opdrachten van de Holland-Amerika-lijn. Daar, als je daar in die centrale hal nu binnenkomt, daar staat een beeld van hem. En dat heeft Monique, onze nicht, laatst een keer daar teruggebracht en gegeven. Het beeld van de voetballer voor Feyenoord is van onze ome Henk Chabot.
Oh ja.
En zo zijn er wel een aantal. Hij had best veel grote opdrachten. En hij deed mee in wat in die stijlperiode heel erg de gangbare... Hoe heet dat? Er was zo'n club... De ploeg of zo. Nee, daar hoorde die niet bij. Nou, ik weet niet. Maar daar was die best wel... hij was wel redelijk prominent.
Ja.
Ja.
Ik
Monique, onze nicht, die zegt altijd dat ome Henk een van de best betaalde kunstenaars was uit die oorlogsperiode. Of in die... net na oorlogsperiode. Alleen was toen zijn gezondheid zo verschrikkelijk slecht geworden dat hij daarna niet zo heel veel meer geproduceerd heeft.
Ja, jammer.
Ja.
Ja, ik ben met je eens om Frida Kahlo.
Ja.
Ook het verhaal inderdaad, maar ook hoe haar schilderijen altijd een verhaal hebben. Een beetje net zoals die. Want dat is natuurlijk van origine ook Mexicaanse kunst. Ik weet even niet meer wat daarvan de naam is, maar dit is een specifieke kunst. Het Mexico, waarin je dus echt een verhaal vertelt.
Ja, dat was dat ook niet een beetje politiek geëngageerd? Dat
haar, te maken haar kunstwerken.
Ja.
Ja, het hangt er erg vanaf. Ze had het politiek ook wel eens. Maar volgens mij was dat wel een onderwerp waar ze zich wat minder mee bemoeide. Volgens mij had ze het heel veel juist over hoe ze zelf dingen meemaakte en zo.
Ja.
En ik vind haar werk ook heel mooi. Hoe ze gewoon ook hoe het eruit ziet. Voor films heb ik nog een aanrader. Als er mensen zijn die houden van wat artistiekere films. Ik ben helemaal fan van Wes Anderson.
Oh.
Wes Anderson, waarschijnlijk kent iedereen de naam van één film wel die hij ooit heeft gemaakt. The Grand Budapest Hotel. Dat is een film die hij heeft gemaakt. Wes Anderson die is heel bekend om de symmetrie in zijn films.
Oh, ja.
Dus je ziet heel vaak dat het soort een onzichtbare lijn zit in de helft. En dat dus de andere kant hetzelfde zijn. Maar het is heel grappig hoe ze hoe de compositie ook is van hoe ze een scène maken. Maar goed, dat zul je vanzelf wel zien. Dus het heeft een beetje een artsy effect. Dus de Grand Budapest Hotel is heel bekend. En in 2021 volgens mij kwam The French Dispatch kwam uit. En ik denk dat dat een van mijn favorieten is. Ook omdat het een beetje... Mijn Engels is heel goed. Maar als ik hem zonder ondertiteling kijk, dan moet ik wel heel veel nadenken. Omdat het heel erg savvy gesprekken zijn die mensen met elkaar hebben. Het gaat heel snel. Het is heel erg advanced language, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Dus het heeft wel echt een bepaalde stijl, maar het is best wel artistiek. Dus,
Overigens, ja. Frida Kahlo, die daar is pas een documentaire over gemaakt door Jeroen Krabbé. En die dat is op de NPO uitgezonden. Of ja, op de eerste drie net. Ja,
zei dat tegen mij.
Ja, maar het is wel echt de moeite waard als je wat meer wil weten over haar leven en hoe dat ging. Dat doet hij best wel leuk. Hij heeft dat over verschillende schilders gedaan en dat doet hij best wel leuk.
Ja. Ja, ik heb die nog niet gezien, maar ik heb volgens mij echt elke andere documentaire over Frida Kahlo gezien, inclusief de Netflix film.
Oké.
De Netflix film.
Er is ook een Netflix film, dat is misschien ook een goed idee.
Dat is al wat ouder.
Ja.
Dus die kan je ook nog kijken. Dus ik kwam naar deze podcast en ik zei, ik heb tips. Dus ik zal maar ook even mijn tips onthullen, want...
Kom maar eens door met die tips.
En... creativiteit kun je dus ook in bijvoorbeeld in projecten gebruiken. Of stel je moet samenwerken met een team. Hoe pak je dat aan of hoe doe je het anders? En ik heb een aantal tips gezocht in heel veel verschillende boeken die wij hebben gebruikt tijdens mijn opleidingen. En ik heb daar eigenlijk een beetje de belangrijkste uit gehad. Ik heb er vier die sowieso het belangrijkste zijn om te gebruiken. Het belangrijkste is... Dus tip nummer 1 is dat je nieuwsgierig bent en dat je open staat voor alles. Wat ik eigenlijk ook in het begin zei. Dus als je met kunst bezig bent, moet je niet meteen een oordeel hebben over iets. En het geldt ook voor business. Als je iets wil maken, bijvoorbeeld een product of dienst, moet je wel begrijpen voor wie dit is. Moet je echt de persoon begrijpen of de doelgroep begrijpen waarvoor je iets gaat maken. Dus wat wij bijvoorbeeld deden. Omdat natuurlijk onze opleiding, mijn bachelor's, was natuurlijk heel erg doelgroepgericht. Wij gingen heel vaak in gesprek met mensen. En dan niet als een interview, maar bijvoorbeeld een dagje meelopen. Om baby's warm te houden nadat ze zijn geboren.
Ja.
En ze hadden eigenlijk een standaard model wat ze in de Verenigde Staten gebruikten. Maar ze wilden dit dus ook op een gegeven moment gaan verkopen... naar een andere landen. En het ging volgens mij om een Zuid-Amerikaans of een Zuid-Afrikaans land specifiek waar ze het op wilden targeten. Ik weet even het land niet meer. En toen zei ze, voordat ze dus dat helemaal klaar gingen zetten om het daar in de markt te zetten, zijn ze dus specifiek daar onderzoek gaan doen. Om te kijken van, oké, maar gaat dit hetzelfde? Is het proces hetzelfde? Zijn er andere dingen belangrijker in het ontwerp voor specifiek deze mensen of deze doelgroep? En uiteindelijk hebben ze dus een ander design gemaakt of een variatie van het design gemaakt wat ze al hadden, specifiek dus, omdat het in het land daar anders gaat. Dus dat wordt er dus bedoeld met niet meteen oordelen, niet meteen denken, oh ik weet het al, maar ga het eens onderzoeken, ga met mensen in gesprek. Wij moesten ook altijd interviews doen en dat vonden we echt super stom in de opleiding. Maar uiteindelijk is het wel heel waardevol, want soms zeggen mensen dingen waar jij zelf nooit aan hebt gedacht, want je denkt natuurlijk van, oh ja, je kan altijd een beetje een soort van stereotype maken voor een bepaald product of een bepaalde dienst. Maar je weet nooit de specifieke achterliggende gedachte van waarom een persoon iets gebruikt of waarom een persoon iets nodig heeft. Misschien is het wel heel iets anders dan wat jij denkt.
Ja, maar eigenlijk geldt dat je oordeel uitstellen. Dat is echt wel een hele goede tip. Want dat geldt voor heel veel aspecten in je werk of in je persoonlijke relaties. Dus je oordeel uitstellen. Als je nog niet weet precies hoe en wat. Dat je er eigenlijk geen oordeel over moet hebben. Omdat je er dan echt best wel vaak naast zit.
Ja, dat klopt.
Oké, dus dat was tip 1. Nieuwsgierig zijn, oordeel uitstellen. Wat is tip 2?
Tip 2 is dat je niet bang moet zijn om... hoe zeg je dit in Nederlands?
Dat weet ik niet.
Wees niet bang om dat andere mensen jou veroordelen.
Oh, oké. Okay.
Dus dit werkt nou een beetje voor mij in de zin ook met de dingen die ik dus maak, zeg maar, qua kunst. Ja. Ik zet het nog niet echt online, omdat ik een beetje een soort van shy ben. Omdat ik denk mensen, wat is dit? Maar dit werkt natuurlijk ook hetzelfde als jij in een projectgroep werkt. En jij denkt, oh, eigenlijk heb ik denk ik wel een idee. Maar ja, ja, misschien is het niet helemaal jouw positie of functie of weet ik veel wat. Om echt ook met ideeën te komen, weet ik veel. Misschien hebben ze wel een of ander aangewezen team die gaat brainstormen. Maar ineens denk jij, oh ja, ik denk dat ik eigenlijk toch wel wat input kan leveren. Wees niet bang om het gewoon te zeggen.
Ja.
Vaak ook komt er hele goede input uit een angle waarvan je het nooit verwacht. Dat hebben we allemaal volgens mij wel een keer meegemaakt. Wij sowieso met onze bachelors altijd de key voor ons hele concept kwam altijd vanuit iets heel randoms.
Ja, oh,
in plaats
grappig.
Van een groep mensen die al 100 uur hetzelfde onderwerp aan het bespreken is.
Ja, dat heeft ook een beetje te maken met groepsdruk, hè? Dus probeer je niks aan te trekken van groepsdruk of zogenaamd het altijd met elkaar eens moeten zijn. Geldt ook weer voor dat zo'n divers team, dat helpt enorm om dit te stimuleren. Want dan weet je op voorhand dat je het niet altijd direct helemaal met elkaar eens bent. Dus ook alleen al daarom is dat goed. Oké, dus dat is tip 2. Trek je niks of niet bang, wees niet bang voor het directe oordeel van anderen.
Ja, en daarbij wil ik ook nog aan toevoegen dat ik juist vind wanneer mensen echt hun eigen ding doen, hun eigen stijl hebben en daar dus niet bang voor zijn wat andere mensen daarvan vinden, dan kom je juist voor mij heel zelfverzekerd over. Misschien ben je het dan niet, misschien fake je het een beetje, dat kan natuurlijk. Maar ik vind dat wel heel krachtig als je dat kan doen.
Ik denk ook dat dat heel krachtig is, ja.
Ja, dus dat moet je dan dus zeggen als je denkt dat je een goed idee hebt. We moeten toch allemaal ons oordeel uitstellen. We mogen niet meteen zeggen, het is shit. Dus gooi het gewoon op tafel. Ja, weet jij veel waar het eindigt. Daarnaast, dus de stap 3 is ook, wees niet bang om de eerste stap te nemen. Vaak, als je met iets nieuws wil beginnen, denk je, oh my god, dit is zoveel werk. Of hoe kom ik daar? Hoe kom ik op die berg? Ik ben nu zelf ook met een project bezig, waarvan ik volgens mij gisteravond tegen jou zei, oh my god, soms denk ik echt, wat ga ik doen?
Ja.
De tip daarin is, neem gewoon de eerste stap. Dus stapje voor stapje en deel het op. En dit gaat ook met een creatief proces. Want misschien dat je dus aan een project moet werken. En je denkt, oh my god guys, hoe gaan wij dit in godsnaam doen? Maar begin gewoon met een brainstorm. Of begin gewoon, weet ik veel, met wat anders. En dan loop je er vanzelf een beetje in. Dan rol je er vanzelf een beetje in. En zo ga je het gewoon beetje voor beetje ga je het aanpakken.
Ja, in Afrika zeggen ze dat ook een olifant eet je met kleine hapjes.
Ja, nou, dat is.
Dat is. Het is wel de podcast van de quotes, geloof ik.
Het is echt de podcast van de quotes.
En wat is tip 4?
En dat is misschien wel de belangrijkste voor iedereen. Probeer geen control freak te zijn en het proces te controleren. Sowieso, creativiteit kun je niet controleren in de zin van, laat het een beetje flowen. Je moet het een beetje laten gaan. Maar ook in de zin van, als het bijvoorbeeld echt een challenge is en je denkt van, oh, ik weet echt niet hoe we dit gaan doen. Je kan bijvoorbeeld ook een andere aanpak doen. Dus probeer niet, dus geld denk ook een beetje over in de gebaande paden lopen. Probeer een andere aanpak. Dus probeer eens een keer met mensen in gesprek te gaan die het onderwerp nog nooit hebben behandeld of hebben besproken. Probeer een ander team erbij te betrekken. Of laat een andere persoon die eigenlijk bijvoorbeeld helemaal niet bij de brainstorm zit, eens een keertje bij de brainstorm zitten. Of probeer een andere blik te werpen op het probleem.
Ja, oké.
En geen controle freak verschillende zijn. Perspectieven. Ja. Met verschillende perspectieven te bekijken.
Nou, ik denk dat dat hele waardevolle tips zijn.
Ja.
Oké. Dankjewel.
Oké. Volgens mij zijn we dan klaar met onze aflevering over creativiteit. Misschien dat ik mijn schilderij online zet. Misschien nog niet. We houden het een verrassing. Wat ik nog graag wilde weten. Want ik heb natuurlijk gezien op onze Instagram dat er ondertussen heel veel mensen bij het Powervrouw-netwerk zitten die allerlei dingen doen. En ook creatieve dingen doen. Ik zie heel veel ondernemers voorbij komen. Superleuk. Ik zie ook heel veel mensen die ongeveer hetzelfde doen als ik. Dus in de zin van marketing. Dus daar ben ik sowieso altijd heel nieuwsgierig naar. Maar ben je nou zelf ook begonnen met iets nieuws? Of doe je iets anders creatiefs naast je werk? Dan willen wij het heel graag weten. Dus laat het ons vooral weten. Je kan een bericht sturen via Instagram. Of het in de comments zetten. Misschien onder mijn schilderijfoto. You never know.
Ja, en wie weet nodigen we je een keer uit om ook te interviewen over iets bijzonders wat je doet.
Ja.
Oké,
nou dat was hem voor deze week. De volgende week dan ga ik jou weer ondervragen. Interviewen. Oké, nou bedankt voor het luisteren en dan tot de volgende keer.